Een productie van The Big Story.
En dat is ook voor adverteerders interessant. Want adverteerders die willen niet tussen de McDonald's content staan... Waar mensen even komen lurken en daarna zijn ze weer weg. Adverteerders die willen relevant zijn. En die willen ook hun verhaal vertellen.
Dit is Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Nu een gesprek tussen Caroline Vader en Marjolein Kamphuis van OKGo. Een gesprek over online uitgeven. Wat zijn succesfactoren en hoe kan je daar geld mee verdienen?
Welkom bij een nieuwe aflevering van Komt een blad bij de dokter. We gaan vandaag praten met Marjolein Kamphuis, bekend van Numrush, Dutch Cow Girls en haar nieuwe lancering Vans.nl, over hoe je dat nou aanpakt als je mobile first of in ieder geval internet native media merken ontwikkelt. Dat is een beetje de uitzending voor vandaag. Hallo Marjolein, welkom. Kun jij iets zeggen over jezelf? Introduceer jezelf even aan iedereen die dat nog niet weet.
Dankjewel. Mijn naam is inderdaad Marjolein. Ik ben creative director en eigenaar van OKGo. Wij zijn een mediaproductiehuis in Amsterdam. Deels een uitgeverij, deels een branded content studio. We werken voor heel veel mooie merken. Samsung en T-Mobile, Philips. Met name bedrijven die zich richten op tech, lifestyle. En dat sluit mooi aan bij onze uitgeverijtak. Want wat je al zegt, Numrush is een site over technologie en innovatie. En Vans meer over carrière, popcultuur en lifestyle. Dus dat is een goede mix.
Je bent de uitgever van online magazines, hè? Numrush, Vans, we hebben het al genoemd. Nou ben ik benieuwd wat jouw definitie is van een online magazine. Er worden allerlei termen door elkaar gebruikt. Hè? Mensen hebben het over een blog, mensen hebben het over een online magazine. Zie jij het verschil tussen een online magazine en een blog?
Ik denk dat het belangrijkste verschil tussen een online magazine en wat je al zegt, blogs. Blogs hebben toch een beetje nog steeds de connotatie met wat ze vroeger waren. Komt uit de jaren 90. Ik had zelf ook een blog ergens in 1999. En ik denk dat veel mensen dat nog steeds associëren met die eenpitter die op zijn, in mijn geval, studentenkamer vanuit zijn hobby schrijft over wat hem bezighoudt. In de loop der jaren is dat natuurlijk wel gegroeid tot serieuze media. Een van de eerste was natuurlijk Geen Stijl, die echt wel op zeker moment een belangrijke nieuwssite werd. Maar ook een nieuwssite zijn wij niet. Dan denk ik weer juist aan nu.nl of de NOS. Dan kom je eigenlijk al snel op de term online magazine. In ons geval heeft dat ook te maken met de wijze waarop bijvoorbeeld onze redactie werkt. We hebben veel journalisten, zowel freelance als bijvoorbeeld stagiairs die bij ons werken en schrijven aan langere artikelen. Maar ook fotografen, filmmakers, radiomakers, podcastmakers. En ik vind dat breder is dan alleen maar een blog. We zijn echt een media bedrijf. Dus vandaar eigenlijk de term online magazine.
Ik kom nog wel eens bij klanten en die willen dan ook een online magazine. En die hebben dan nog heel erg in hun hoofd dat bijvoorbeeld een soort iFly is. Hè? Of een plek waar je heen gaat, zodat je door een bundeling van content heen kunt bladeren. Wat bijvoorbeeld per maand of per week is weggezet. Allerergste voorbeelden zijn nog van die PDF's waar je daadwerkelijk een blader... Nou, in mijn oog is dat echt ten strengste verboden. Hoe denk jij daarover?
Ja, dat ben ik erg met je eens. Ik moet zeggen, die misvatting krijg ik ook nog wel eens hoor. Ik denk dat het ouderwetse porteldenken echt niet meer mag bestaan. Je mag niet meer de illusie hebben dat je een site neerzet en dat mensen daar om de een of andere reden naartoe gaan om van jouw content te snoepen. Bij OKGo hebben we ook de filosofie. Kijk, we hebben Numbers, we hebben Vans, we hebben Dutch Cowgirls, meerdere mediatitels. Wij willen niet per se de grootste website van het internet worden. Als Vans een van de grootste mediamerken op Facebook wordt, ben ik zwaar gelukkig. En dan komt al mijn traffic daar op Facebook. Als ik 500.000 likes heb over een paar jaar, nou top, dan zijn we daar het grootste mediamerk. En ik denk dat dat ook steeds meer in opkomst is. Er zijn al een aantal nieuwsmedia Die helemaal geen website meer hebben. En inderdaad alleen nog maar op Facebook opereren. En je ziet ook nu met de komst met bijvoorbeeld livestreaming video op Facebook. Dat de norm begint te worden. Waarom zou je nog een site opereren als je dat ook op een sociaal netwerk kunt doen? Staat tegenover dat ik het zelf erg leuk vind om al die opties naast elkaar te exploreren. Dus ik denk inderdaad dat je daar je klanten ook moet van overtuigen. Of uitgevers in dat geval. Denk niet meer in één platform. Het is niet alleen een website. Het is ook een Facebook-strategie. Het is ook een Twitter-strategie. Maar het kan ook Instagram of Snapchat zijn. Het gaat om media maken. En ik denk waar je het meest van kunt leren is als je... Er zijn een aantal hele goede artikelen geschreven over bijvoorbeeld BuzzFeed, Mashable en Vice. En met name BuzzFeed, waar ze gewoon laten zien... we hebben een redactie. Voor elk stukje content wat er gemaakt wordt, is een specialist die nadenkt hoe dat stukje... Hoe dat ook een vervolg kan krijgen op Instagram of op Snapchat. Dus er wordt ook verticale video gemaakt, mobile only. Je moet niet meer alleen een artikel schrijven als journalist en denken, oké, we hebben een documentaire gemaakt en het is een lang interview, we gaan het uitschrijven en dat is het artikel op de website. Nee, je moet ook denken, er moet een verticale video geschoten worden die geschikt is voor Snapchat of voor Instagram. En ik denk dat meer uitgevers op die manier moeten denken. Met wel, uiteraard, de toevoeging... Als je te weinig capaciteit hebt, beperk je dan tot de media die jij het meest belangrijk vindt. En ga dan niet alles doen.
Nou is bij veel uitgevers nog wel een gedachte. Ik moet traffic naar mij toe halen. Hè? Want anders kan ik het niet monetizen. Als ik niet heel veel verkeer en lezers binnenhaal, dan kan ik ze geen abonnement aansmeren. Of dan kan ik ze niet blootstellen aan de adverteerders die ik heb geworven. Bij distributed content, content die dus alleen maar woont op Snapchat of Instagram, waar je niet kan linken naar een website, of bij Facebook als je op Facebook publiceert, bijvoorbeeld in instant articles, is dat natuurlijk een heel groot probleem. Hè? Hoe heb je in jouw ervaring, hè, hoe belangrijk is de traffic naar je eigen site versus het bereik op social media?
Kijk, traffic naar je site is belangrijk. Want onderaan de streep een hoop bedrijven, of het nou PR-bureaus zijn, of mediabureaus, of adverteerders, die kijken onderaan de streep naar het cijfertje, wat komt er op je site. Dus het is belangrijk dat je dat redelijk op orde hebt. Maar neem niet weg dat als je je cijfers op andere platformen op orde hebt, je op dit moment minstens net zo interessant bent. En er zijn genoeg, gelukkig, mediabureaus, maar ook PR-mensen die er dus juist voor kiezen. Goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Instagram-influencers. Het zijn mensen die vaak niet eens een blog hebben. Of wat denk je van de vloggers die miljoenen bereik op YouTube hebben. Maar geen weblog hoor, waar veel adverteerders komen. En toch krijgen die grote, flinke bedragen geboden. Worden ze overal over de hele wereld ingevlogen om voor een merk iets te doen. Omdat zij interessant zijn op dat specifieke sociale netwerk.
Hoe heb je dat zelf gedaan? Hoe heb je zelf een groeistrategie voor volgers? Hoe heb je dat aangepakt bij Numrush? Numrush is nu zo'n 4 jaar oud. Maar Vance is een hele nieuwe titel. Het is een half jaar geleden gelanceerd. Hoe stuur je op bereik? Wat is jullie aanpak daarin?
Ik denk sowieso dat het begint met het maken van goede content. Enerzijds kun je zeggen, nou het internet staat al behoorlijk vol. In hoeverre is er behoefte aan nog een nieuwe mediatitel? Want er wordt al zoveel gedaan. Maar wat er vooral veel gedaan wordt, is bulk. En tuurlijk, nu.nl is lastig om daar nog mee te gaan concurreren. Die hebben gewoon de nieuwtjes op een rij en allerlaatste nieuws heb je daar. Dus het heeft geen zin om met NuTech te gaan lopen concurreren. Dus een nieuw site is Numrush absoluut niet. Maar waar wel ruimte voor is, is een site die juist inspringt op die impact van innovatie. En dat is wat Numrush doet. Eigenlijk ook naar voorbeeld van wat we in Amerika zagen. Wired, The Verge, echt een beetje lifestyle tech sites. Waar ook ruimte is voor opinie, voor analyse, voor langere artikelen, long reads. Waarin je juist de opkomst van bijvoorbeeld Tesla onderzoekt. En wat de impact zou kunnen zijn van elektrische auto's of zelfrijdende auto's. En hoe dat gaat met de wet. Dus dat je een verhaal op langere termijn volgt. En dat is voor een hele grote groep mensen interessant. Waarbij je bij nummers ziet dat we natuurlijk flink bereik hebben onder early adopters. Mensen die voor hun vak bezig zijn met nieuwe technologie en dingen die veranderen. Dus heb je het over mensen die bij de overheid werken of managers bij grote tech of marketing of reclamepartijen. Een hele interessante doelgroep, zakelijke markt. Maar natuurlijk willen we dat uitbreiden. En dus zijn we bij beide sites, bij eigenlijk alle sites die we op dit moment in portfolio hebben, heel erg aan het kijken naar waar zijn mensen nou gepassioneerd over? Wat houdt ze bezig? Wat vinden ze interessant? Goed voorbeeld op dit moment, Formule 1. We hebben jaren gewacht. En eindelijk, Max Verstappen, de verlosser, hij is er. Oh. Ja, ik vind het fantastisch. Want ik ben 35, dus ik heb zijn vader nog zien racen. Toen was ik zelf nog heel klein meisje. Maar ja, ik was echt heel erg fan van Formule 1. Dat werd toen allemaal niks. En nu is Max Verstappen natuurlijk ineens, ja, heeft de Grand Prix gewonnen. Dat is ondenkbaar voor Nederland. Is dat iets om heel erg trots op te zijn. Dus dat leeft weer. Je ziet in één keer heel Nederland opvliegen van, goh, we hebben een Formule 1 held. En dat heb ik toen in de jaren 90 ook al meegemaakt. We zijn echt een Formule 1 minnend land. Dat is echt een sport die heel erg bij ons past. Dus ineens zie je dat die interesse, die passie, die emotie, die zit weer heel hoog bij mensen. En dat is een onderwerp wat heel erg goed te koppelen is aan de content die we op dit moment op nummers maken. We hebben een leuk voorbeeld een tijdje geleden. Formule 1 is namelijk een sport waarin ze heel veel experimenteren met nieuwe technologie. En dan speciaal op auto's uiteraard. En we hebben een tijd geleden een stuk geschreven over nieuwe eye-tracking technologie in auto's. En het was niet Max Verstappen zelf, maar wel een van zijn collega-coureurs die daarmee geëxperimenteerd heeft. Is een hele toffe video van gemaakt. Hebben we een artikel over geschreven. Nou, het artikel is al maandlang ons best gelezen stuk. En dan heb je het echt over tienduizenden lezers die dat interessant vinden. En dat vinden wij tof, omdat wij een nieuwe technologie, eye-tracking technologie, wat best wel technisch en complex is, kunnen koppelen aan iets waar mensen op dit moment heel erg mee bezig zijn. En ja, dat vind ik tof.
Nou is voor Numrush, dat is toch een niche, technologie, early adapters, de technologische impact op het leven. Ik kan me heel goed voorstellen dat je een redactionele formule verzamelt rondom die onderwerpen. En dan heb je een kleine, maar fijne doelgroep. Maar fans is natuurlijk een stuk lastiger. Hè? Dat is populaire cultuur. Dat is toch best general interest. Hoe moeilijk is het dan om bereik te halen, als je het toch moet opnemen tegen hele grote, ja, zeg maar magazine titels, denk Cosmo, denk. Wat is je strategie en hoe zorg je dat je je kop boven het maaiveld steekt?
Wat wij heel belangrijk vinden, waar we echt vanuit beginnen met elke mediatitel die we hebben, is dat we mensen wegwijs ergens in willen maken. Dat we op de een of andere manier iets vooruit willen brengen. En dat zit in nummers heel erg verscholen. Omdat wij zelf zagen, we zijn dag in dag uit met gadgets, met nieuwe technologie, met die onderwerpen bezig. Ik zelf lees daar heel erg veel over, omdat me dat mateloos interesseert. Maar ik vind het belangrijk dat mijn ouders daar ook van op de hoogte zijn. En dat die ook weten wat er aan zit te komen. En want we gaan het meemaken. Dat we de eerste busjes rijden nu rond in Friesland. Die zelfrijdend daar door de polder gaan. Dus de kans is groot dat over 10 jaar onze ouders in de zelfrijdende bus worden vervoerd. Dus het is belangrijk dat ze weten dat dat eraan zit te komen. En dat je niet dan te maken krijgt met een generatie die zegt van, oh nee, daar moet ik allemaal niks van hebben, want ik snap het niet.
Nou, dus dat zou je ongetwijfeld krijgen.
ja, dat is enerzijds onvermijdelijk. En hetzelfde geldt trouwens voor jongeren. Want die zijn vaak ook heel conservatief. En totaal niet nog geïnteresseerd in dingen. En die hebben zoiets van, oh, het zal allemaal wel loslopen. Dus ik vind het heel belangrijk dat je mensen kennis laat nemen van dingen die er in ontwikkeling zijn. Ook bijvoorbeeld de hele privacy discussie. Dat iets is om je zorgen over te maken, in meer of mindere mate. Maar in elk geval dat je er kennis van neemt en weet wat er kan gebeuren met jouw persoonlijke gegevens. En vanuit dat vertrekpunt zijn we ooit met nummers begonnen. Om die brug tussen complexe onderwerpen zoals technologie en gewoon een breed publiek kleiner te maken. Om dat ook simpel en begrijpelijk en tastbaar te maken. Met Vans, wat je al zegt, sluiten we aan op populaire cultuur. En dat is grappig genoeg juist ja, een markt die nog veel groter lijkt dan technologie. En dat zie je ook aan de traffic cijfers. We zitten nu met Vans al bijna op hetzelfde bereik als met Numerous. Terwijl Numerous 4 jaar bezig is en Vans net een half jaar bestaat. Dat is knap voor een website waarvan veel uitgevers zullen weten. Je moet natuurlijk ook voor een groot deel van je SEO hebben. En dat heeft vooral met de onderwerpskeuze te maken.
En hoe groot is dat bereik?
Nou, dan heb je het over plus 100.000 per maand. Dus dat is nog steeds bescheiden voor veel uitgevers. Maar voor ons zijn dat aantallen die al erg interessant zijn. En voor veel adverteerders ook.
Vans richt zich dan vooral op populaire cultuur. Dat is natuurlijk een onderwerp met ontzettend veel concurrentie. Hoe zorg je dan voor bereik? En hoe zorg je dat je je kop boven het maaiveld steekt? En hoe je het onderscheid maakt?
Wat ik aan onze redacteuren op de redactie steeds benadruk, is dat ik het belangrijk vind dat ze nadenken niet in oude doelgroepen of eikpersonen, waarbij je heel erg gaat kijken naar wat is iemands leeftijd, wat is zijn behoeftepatroon of zijn geslacht. Daar denken we totaal niet in. Vans en Numerous zijn voor mannen, voor vrouwen, voor jong, voor oud, voor autochtoon, voor allochtoon, voor iedereen. Maar waar wij ons wel op pinpointen zijn interessegebieden. En het voorbeeld wat ik net gaf van Max Verstappen is daar een goed voorbeeld van. Bij Vans, populaire cultuur, is het bijvoorbeeld weer heel erg leuk om bepaalde items. Je kunt niet alle populaire cultuur. Je kunt niet. Kijk, als wij geen redacteuren of journalisten hebben die verstand hebben van gaming, dan moeten wij niet over games gaan schrijven. Maar er zijn bepaalde trends. Ik noem bijvoorbeeld Harry Potter, die helemaal terug is van weg geweest. Waar op internet heel erg veel mensen mee bezig zijn. Er is een nieuw boek uitgekomen, of liever gezegd een nieuw toneelstuk en een script. Er zit een nieuwe film aan te komen. En dat is grappig, want Harry Potter. Er bestaat inmiddels al 20 jaar geleden kwamen de eerste boeken uit. Dus ik ben daarmee opgegroeid. En nu is er weer een nieuwe generatie die daar ook mee bezig is. En dat is voor ons interessant, omdat dat mensen zijn één die boeken lezen. Dat impliceert dat het mensen zijn die één geïnteresseerd zijn in die leefwereld van Harry Potter. Die het leuk vinden om boeken te lezen. Die gepassioneerd daarover zijn. En daar sluiten wij onze content dus op aan. En dat is een voorbeeld van een niche die wij interessant vinden om te bereiken. Ander voorbeeld is studenten. Er zijn in Nederland helemaal niet zoveel media die zich richten op studenten. Je krijgt ook stevast door, studenten is geen interessante doelgroep, want die hebben geen geld. Ja, studenten, ze studeren ook ooit af. En nog even los daarvan is het denk ik heel interessant om tijdens een studie bij te dragen aan het wereldbeeld wat studenten hebben. Ook weer uitleggen nieuwe technologie die ze aan zit te komen. Carrière mogelijkheden, nieuwe beroepen en nieuwe vakken die zich aandienen. En ik denk dat bij Vans heel erg het succes ligt in de combinatie maken tussen enerzijds dat serieuze, het iets willen veranderen in de wereld. Het kenmerkt ook heel erg de huidige millennial generatie. En anderzijds die ontspanning. En dat vertegenwoordigt die popcultuur. 'S Avonds lekker Netflix kijken, films kijken. Heel erg bezig zijn met of boeken, series, muziek, reizen. Dus de ontspanning versus de ambitie.
Nou zie je bij heel veel online magazines die zich richten op die millennial doelgroep, dat die toch vrij snel wegzakken of verzanden in het publiceren van veel clickbait. Hè, om maar te sturen en maar te jagen op dat bereik. Ik zie op Vans.nl dat jullie dat veel minder doen. Hoe vind je dat andere online magazines het doen? Zeker de online magazines van de grotere mediamerken. En wat is jouw mening over het algemeen over clickbait?
Clickbait kun je op twee manieren interpreteren. En ik heb het liever over shareable content. Waarbij je wel bezig bent met hoe content shareable te maken is. En dat zit voor een groot deel verscholen in de headline die je kiest. En het is denk ik een onderwerp wat bijna elke dag op onze redactie te sprake komt. Koppen, koppen, koppen. En koppen kun je op verschillende manieren schrijven. Je kunt met een SEO-doelstelling, omdat je weet dat dat op de lange termijn gewoon heel erg veel traffic gaat scoren. Elke hoofdredacteur of uitgever weet, als je naar je site-statistieken kijkt over 365 dagen, is er altijd een top 10 lijst die eruit springt. En dat zijn je SEO-artikelen. Maar het zijn ook koppen die schrijft juist voor Facebook, die als een malle daar scoren. Of juist voor Twitter. We zien bijvoorbeeld bij Numerous en Vans heel groot verschil tussen traffic bronnen. waarbij Nummerish ontzettend goed scoort op Twitter. Is ook logisch, want daar zitten alle tech-lovers en de innovators en de journalisten en de mediamakers. En Vans heel goed scoort op Facebook. Dus ja, als je het hebt over clickbait, ik geloof heel erg in het concept dat je na moet denken hoe je een artikel in de markt zet. Ik denk dat er minstens net zoveel tijd moet gaan in de distributie van een goed artikel als in de productie ervan. Daar moet je echt, echt aandacht aan besteden. Maar ik denk dat clickbait een beetje, zoals jij het bedoelt, dus dan heb je het over de 10 leukste kattenfilmpjes die je nog nooit eerder gezien hebt, dat die heel veel mensen een slecht gevoel bezorgt. En dat je daarop klikt en toch een beetje het gevoel hebt alsof je net een hamburger gegeten hebt. En het was wel lekker en je had wel heel erg trek in en er zag fantastisch uit. Maar achteraf voel je toch een beetje schuldig omdat je denkt, heb ik hier nou mijn tijd aan besteed? En daar is een markt voor, absoluut. En er zijn heel veel sites die daar goed op inspringen. En ik geloof er heilig in dat dat ook een businessmodel is. Maar het is niet het businessmodel dat wij kiezen.
Waarom niet?
Omdat ik het als mediamaker sowieso mijn verantwoordelijkheid vind om de wereld vooruit te helpen. Ik denk dat dat een idealistisch streven is. Maar wel eentje die je moet hebben als je media maakt. Neemt niet weg dat wij ook wel commerciële dingen in het achterhoofd hebben. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als je goede content maakt, echt goede content maakt, je op de lange termijn daar veel meer profijt van hebt. En dat zien we ook terug in de traffic. Echt goede opiniestukken. Echt stukken waar werk in is gaan zitten. Johan, mijn partner, die heeft vorig jaar een artikel geschreven over Tesla en waar Tesla vandaan komt en waar het heen gaat en waarom dat zo'n enorm bizar verhaal eigenlijk is. Dat er vandaag de dag nog een nieuw automerk kan opstaan. Dat kan alleen maar als je een multimiljardair achter je hebt staan. En er zit ontzettend veel tijd in dat artikel. Daar is hij echt een paar dagen voor gaan zitten, veel research gedaan. Maar dat artikel is een van de best gelezen artikelen van vorig jaar. Waarom? Omdat mensen die effort die erin zit waarderen. Omdat ze blijven hangen. Het is niet alleen even scrollen en binnen 30 seconden zijn ze weer weg. Nee, 5 minuten spent in één zo'n artikel. En dat is ook voor adverteerders interessant. Want adverteerders die willen niet tussen de McDonald's content staan, waar mensen even komen lurken en daarna zijn ze weer weg. Adverteerders die willen relevant zijn. En die willen ook hun verhaal vertellen.
Ja, toch zijn er heel veel adverteerders die alleen nog maar naar de cijfers, bereikcijfers kijken. Ik denk dat dat overigens wel snel omdraait hoor. Want dat is een onhoudbare situatie natuurlijk. Je zei net, mediamerken of journalisten zouden net zoveel content, net zoveel energie moeten steken in het produceren van content als in de distributie daarvan. Heb je daar nog tips?
Ik denk dat het een illusie is dat, tenminste, laat ik het zo zeggen, dat het best wel zeldzaam is dat je al die capaciteiten in één persoon vindt. Dat één persoon goed in staat is om een interview te houden, dat uit te werken tot een prachtige tekst, daar perfecte foto's bij te maken of uit te zoeken. Dat op te maken, dat te publiceren met een goede kop. En dan ook nog via Twitter en Facebook en Instagram op een aantrekkelijke manier in de markt zetten. Ik denk dat dat een proces is wat je zou moeten scheiden. Tuurlijk zijn er alleskunners die dat in zich hebben en die dat van A tot Z helemaal goed kunnen. Bij ons op de redactie zijn we steeds meer aan het gaan naar een situatie waarbij we journalisten hebben die verantwoordelijk zijn voor de content. Designers en fotografen die verantwoordelijk zijn voor de visuals en de opmaak van een artikel. En social media en SEO-experts en eindredacteuren uiteraard die de slag eroverheen maken en zorgen voor de publicatie en distributie ervan.
Nou heb jij zelf een marketingachtergrond. Je hebt gewerkt voor merken als Orange, G-Star, MTV. Is dat een voordeel, een marketingachtergrond hebben en nu modern online uitgeven?
Ik denk dat mijn voordeel vooral zit in het feit dat ik enerzijds een marketingachtergrond, anderzijds een mediaachtergrond. Wat je al zegt, ik heb bij MTV, bij Talpa gewerkt, wat wat van huis uit best wel traditionele tv-merken natuurlijk waren. Met wel allebei natuurlijk een hele sterke online tak. Dat heeft als voordeel dat je eigenlijk de knowledge van de oude media mee kunt nemen in nieuwe media. En ook volop kunt experimenteren. Met MTV hebben we ontzettend veel branded content projecten gedaan. Dat heb ik het inmiddels over 8-9 jaar geleden. Dus mijn hele branded content ervaring komt daar voor een groot deel vandaan. Marketing-wise bij G-Star en bij Orange, wat je dat oplevert is dat je heel erg kunt denken vanuit een klant en een adverteerder en wat voor hun belangrijk is. En jij noemt net dat het voor een adverteerder hoofdzakelijk belangrijk is om bereik te hebben. Mijn ervaring is dat niet bij alle adverteerders op dit moment waar is. Dat adverteerders het vooral interessant vinden om het juiste verhaal bij de juiste groep mensen te krijgen. En daar zijn we heel erg in staat om ze bij te helpen. Adverteerders zien ook wel dat, kijk, een tv-commercial en een printcampagne out of home is belangrijk voor je awareness. Maar het is een heel breed publiek. Een tv-commercial moet heel generiek zijn, want je wil jong, oud, je wil iedereen ermee aanspreken. Dat is belangrijk, omdat je visueel bent aanwezig in het straatbeeld. Maar ja, je kunt niet echt lekker pinpointen op die ene doelgroep die jij daarmee wil highlighten. Salescampagnes aan de andere kant, dan heb ik het over AdWords en zo. Ja, die zijn er weer alleen op het moment dat mensen interesse hebben. Ik wil een nieuwe iPhone 7. Googelen, hop, dan heb je T-Mobile, KPN, Vodafone. Iedereen biedt zich aan om de nieuwe iPhone af te nemen. Maar wat nou als ik voor mijn moeder WhatsApp wil installeren en ik wil haar even in een video, ik wil haar even laten zien hoe ze dat kan gebruiken. Dat geven ineens al die adverteerders niet thuis. Want ze zijn alleen maar in de tv-commercials en ze zijn met de AdWords bezig. En daar zit iets tussen. En dat is wat ik definieer als content marketing. Waarbij je er als adverteerder voor zorgt dat je op het juiste moment op de juiste plek aanwezig bent. En dat heeft opnieuw heel erg te maken met je niches uitkiezen. Mooi voorbeeld, je kunt als speakerfabrikant, Philips maakt fantastische speakers. Die kunnen hele mooie tv-commercials maken. Ze kunnen, als mensen zoeken naar wireless speakers, kunnen ze AdWords inkopen. Maar wat nou als je een contentstrategie gaat bedenken, waarbij je een nieuwe Bluetooth speaker, €100, hartstikke aantrekkelijk apparaatje, gaat targeten op vrouwen die net moeder zijn geworden. Want die zitten de godganse nacht, of mannen die net vader zijn geworden, hetzelfde. Die zitten de godganse nacht met babytje op de arm in de kinderkamer. Hoe leuk is het dat je een klein speakertje in de kinderkamer kunt zetten met leuke slaapliedjes erop? Ga je naar de mombloggers toe, sluit je een paar leuke partnerships met vrouwen die zelf net moeder zijn geworden of mannen. En die laat je dat apparaat testen, zet je een leuke review van online. Nou, dan zit je dus in een niche, maar wel een hele grote niche. Die interessant kan zijn voor jouw merk.
Branded content, native advertising, content marketing. Er zijn natuurlijk allerlei termen die daar door elkaar heen worden gebruikt voor eigenlijk hetzelfde principe. Dat is namelijk een nieuwe vorm van adverteren waarin vooral het verhaal verteld wordt en vooral het medium met zorg wordt uitgekozen. Omdat mensen zich daar verzamelen met een informatiebehoefte. Jullie zijn daar ontzettend goed in, hè, bij OKGO. Is dat in jouw ogen ook de nieuwe manier waarop je geld kunt verdienen met online media?
Ik denk dat waar wij goed in zijn, is dat wij niet denken vanuit marketing, maar altijd denken vanuit het verhaal. En een goed voorbeeld daarvan is de case die we vorig jaar voor Philips hebben gedaan, waarbij we een long read hebben bedacht over de geschiedenis van Philips Audio. Philips is uitvinder van het cassettebandje en samen met Sony van de CD. Die hebben ontzettend innovatieve dingen altijd gedaan. Die hebben een research lab waar ontzettend knappe koppen nog steeds hele innovatieve producten aan het ontwikkelen zijn. Maar dat is iets wat bijna niemand weet. Waar bijna geen consument van op de hoogte is. En iets waar we ook best wel trots op mogen zijn. Daar hebben we een lang artikel over geschreven. Maar ook video's gemaakt, interviews gedaan, archiefbeelden erbij gezocht. Dat is een product die wij wilden maken, die wij zelf interessant vonden, waar echt liefde in zit. En op dat moment denk je dus niet vanuit de marketing, maar je denkt 1, hoe ga ik goede content maken? Hoe ga ik content maken waarvan ik zeker weet dat er 10.000, maar waarschijnlijk wel 50.000 mensen zijn die dat net zo mooi vinden als wij zelf. Nou, en Philips The Thrill of Sound is daar een mooi voorbeeld van. Heeft vorig jaar ook een aantal prijzen gewonnen voor beste contentproductie. En ik denk dat dat vooral ermee te maken heeft dat je vanuit het verhaal begint. En heel veel merken hebben een goed verhaal. Heel veel merken willen veel meer vertellen over hun bedrijf dan dat ze in een tv-commercial kwijt kunnen. En dat is denk ik de kracht van content marketing.
Ga dat zien mensen op thethrillofsound.com. www.uitgeverij.nl. Ik wil afronden met een laatste vraag. Heb jij nog tips voor uitgevers? Eén over online uitgeven. En dan heb ik het vooral over traditionele mediamerken. Eén over online uitgeven en twee over hoe je daar geld mee verdient.
Ik denk op de eerste plaats dat uitgevers misschien even terug moeten gaan naar waarom ze ooit mediamaker zijn geworden. En je af moet vragen of je trots bent op de dingen die je maakt. En dat mis ik soms. Ik zie wel de commerciële belangen. Maar die staan vaak voor het feit dat ze iets maken waar ze achter staan. En waar ze blij mee zijn. En waar ze impact mee willen maken. En ik denk dat het daarmee begint. En dat je terug moet gaan naar waarom je het allemaal doet. En wat je bij de mensen over de bühne wil krijgen. Twee, wat je veel ziet bij grote organisaties is dat zij eigenlijk klem lopen op de overheid. En het feit dat ze zo groot zijn dat ze niet makkelijk kunnen innoveren. Je hebt ook te maken met personeel wat soms niet vatbaar is voor een nieuwe richting die je op wil. En dat maakt het heel lastig om nog snel te kunnen opereren. Dus wat je bij sommige organisaties al ziet gebeuren, en wat denk ik wel een slimme strategie is, selecteer nou eens 5 mensen, jonge mensen, ambitieuze mensen, echt de beste, de cream of the crop uit je team. Zet die in een aparte ruimte, liefst op een aparte locatie, buiten die organisatie om. Geef een pot geld mee en laat ze innoveren. Laat ze iets nieuws bedenken, laat ze iets nieuws gaan maken en kijk wat daar ontstaat. Lanceer je eigen start-up binnen je bedrijf en laat zij iets maken waar zij gepassioneerd over zijn, waar zij toekomst in zien. Een laatste voorbeeld wat ik wilde geven is, ik denk dat de meest succesvolle mediamakers op dit moment juist de kleine bedrijven zijn die zich richten op een niche. Een mooi voorbeeld daarvan is iCulture, een site over Apple. Waarbij je meteen ziet dat een niche niet klein hoeft te zijn, want ze bereiken tussen de 1 en de 2 miljoen mensen per maand. En dat zijn mensen die geïnteresseerd zijn in Apple. En daar zijn zij de allerbeste in. De beautybloggers zijn daar ook een goed voorbeeld van. Miss Lipgloss. Zij bereikt miljoenen meisjes die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. En ik denk dat grote uitgevers daarvan kunnen leren. Kijk naar mensen die echt passie voelen rondom een bepaald onderwerp. Kleine, lage overhead hebben, klein team van mensen. En gewoon hele goede, hele mooie producten maken.
Dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Naast deze podcast zijn er nog meer podcasts opgenomen. Onder andere een gesprek met Thomas Hendricks van Quest en een gesprek met mediaprofessor Piet Bakker. Deze zijn terug te luisteren op ons iTunes-kanaal of via de site. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer.